Trouwens.
Goeiedag.
Even in het land, hè, want je woont in Thailand, maar je bent hier een soort van missionaris, zeker die de wereld wil verbeteren, op rondreis. Hè. 7 maanden per jaar ben jij op reis, zei je me net, de hele
Landen
wereld rond.
Landen zijn zonen uit, zijn we vroeger.
Ja,
dat is altijd het geval.
Maar het is Thailand dat zijn zonen uitzendt en een beetje Vlaanderen. Gisteren een lezing in de Roma in Antwerpen. Was er veel volk?
Ja, het zat vol, denk ik. 450 man. En ook heel veel boeken verkocht. Ik doe dan niet zo graag boeken tekenen, maar het heeft wel 3 kwartier geduurd.
Ja, dat is goed. Alleen maar voor jou. Hè. Waar komen die mensen naartoe? Waar komen die voor? Wat willen die horen?
Kijk, wat de mensen mij altijd zeggen is, ik geef hoop. We leven toch redelijk donkere tijden. En de mensen zien geen alternatief. Dat is eigenlijk een verkeerde opvatting, want als je eigenlijk kijkt naar wat er gebeurt, er gebeurt heel veel door burgers die energiecoöperatieven oprichten, die korte keten doen van de landbouw. Er is eigenlijk heel veel aan de hand. Ik heb een paar kaarten gezien van Amsterdam, Berlijn, Melbourne. En er zijn zoveel pijltjes nu in die stadskaarten. Je kunt dat met Google, heb je zo van die rode pijltjes, dat je die kaarten niet meer kunt zien. En dat is dus een paradox, dat er zoveel dingen aan het veranderen zijn. Dus voor mij is de transitie al bezig. Het is niet iets waar ik naar streef in de toekomst. De mensen zijn al aan het veranderen.
Maar nog niet genoeg.
Toch is niemand die het eigenlijk echt ziet, omdat het allemaal zo verspreid is, gefragmenteerd.
En kleinschalig ook, en tijdelijk vaak ook, hè, die initiatiefjes van burgers.
Tijdelijk zou ik niet durven zeggen, maar omdat er geen algemenere visie is om dat te integreren, denkt iedereen dat zij alleen zijn. Terwijl het eigenlijk een grote ondertoon is van gelijkaardig gevoel. En
is dat wat mensen willen horen als ze naar jou komen?
Ja.
Of als ze jouw boek lezen? Moet vanuit jezelf komen?
Een soort breder verhaal van wat je vandaag kunt doen om de wereld te veranderen.
En in wat voor situatie zitten die mensen dan? Als jij zegt, het zijn sombere tijden.
Ja.
De mensen zijn de hoop kwijt. Ja. Wat voor sombere tijden dan?
Wel, als je denkt aan de klimaatverandering, aan het verlies van biodiversiteit, men spreekt van de 6e grootste extinctie van diersoorten. Peak resources, ik weet niet of dat zegt in Nederland, dus de meeste hulpbronnen zijn aan het uitlopen.
Maar daar liggen individuen toch niet zo wakker van, of wel?
Toch wel. Als je zo kijkt naar Vlaanderen en een aantal landen, lijkt het nogal redelijk welvarend te zijn, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de situatie van de jongeren, heb je eigenlijk een negatief sociaal contract vandaag. Dus wat ik daarmee bedoel is, als je vandaag jong bent, dan weet je, je gaat altijd meer moeten betalen om te studeren, je gaat altijd minder jobs vinden, je gaat zeker geen huis meer kunnen kopen, want dat is te duur geworden. Dus uiteindelijk biedt onze maatschappij vandaag aan de jongeren een soort zekerheid van dat ze het slechter gaan hebben dan hun ouders.
Mm-hmm.
En dus daardoor de legitimiteit van het systeem, dus het geloof in de toekomst, is sterk aangetast.
En zijn dat dan die jongeren die naar jou komen luisteren?
Het zijn vooral jongeren, ik zou zeggen, tussen de 20 en 35. Dus het soort jongeren dat meedoet aan coworking, fablabs, makerspaces, lokaal initiatieven.
Dus
dat
die,
zijn
die,
het soort
die,
mensen die eigenlijk het meest daarmee bezig zijn momenteel.
Die het zelf in de hand nemen.
Ja.
En die nog hopen dat jij hen daarbij kunt helpen.
Ja, kijk, als de mensen mij zeggen, ik geef hun hoop, dan zeg ik altijd, nee, jullie geven mij hoop. Want ik ben eigenlijk iemand. Dus vele mensen denken dat ik utopisch bezig ben, hè, zo naar een perfecte toekomst. En ik zeg, nee, al waar ik over spreek in mijn boek zijn dingen die vandaag gebeuren. Het is een beetje zoals Tine de Hens, ik hoop dat ik haar naam goed heb, die beschrijft zo haar reis door Europa en die basisinitiatieven. Dat is een heel tof boek. Wel, ik ben iemand die daar nog laagje theorie bij voegt. Dus waarom gebeurt dat? En er zijn heel weinig mensen die daarmee bezig zijn.
Ja, en waarom gebeurt het?
Ik ga een historische voorbeeld geven. Dus je hebt de uitvinding van de drukkunst in China en dat verandert heel weinig met de drukkunst. Maar in Europa, omdat er dus die burgers zijn in de steden in de 15e eeuw, zij gaan de drukkunst gebruiken om hun andere ideeën door te voeren. Dus Luther, die zei, de leider van de reformatie, die zei, dank God voor de drukkunst, voor de drukkerij. En dus vandaag is er een heel brede waaier van jongeren, die zijn democratisch opgevoed, met autonomie, voor wie samenwerken een soort organisch proces is, veel gemakkelijker voor hun dan voor onze generatie, ik ben 58. En die zien dan een technologie die hun toelaat om zeer goedkoop zelforganisatie te gaan doen. Dus buiten de staat om, buiten de bedrijven om, eigenlijk de dingen te gaan doen die ze echt willen doen. Ik ga je een voorbeeldje geven. Dus 98% van designstudenten, dus mensen die die leren ontwerpen, die willen meewerken aan een duurzame samenleving. Dus geen radicale minderheid, gewoon de meerderheid. En toch het eerste wat ze moeten doen als ze een job vinden, is geplande veroudering doorvoeren. Dus ze hebben een job en ze moeten het tegendeel doen wat ze willen doen.
En dat willen ze niet meer.
Dat willen ze
minder en minder.
Voilà. En dus is een soort, hoe noem je dat, een exodus. Hè? De jongeren verlaten het salariaat. Niet alleen omdat ze moeten, soms moeten ze, maar ook omdat ze dat willen. Omdat ze eigenlijk zelf hun leven willen organiseren. Ze willen dus eigenlijk hun idealen en wensen beleven. Ja. En vandaag, het dominante systeem biedt heel weinig mogelijkheden om dat te doen.
Straks ben jij overbodig.
Dat is de
Want
bedoeling.
Het, gebeurt
dus
dan.
Het ideaal van een dokter bijvoorbeeld is dat er geen zieke mensen meer zijn. Dus,
Want je zegt nu dat ontstaat vanzelf bij jongeren die alternatieven zoeken, die niet meer tevreden zijn met hoe de dingen gaan. Maar je bent nu 2 dagen in België. Je hebt Krom B gezien intussen.
Ja, dat was vorige reis.
Ja,
Krom
B, Wouter B gezien. Je hebt een afspraak met Di Rupo. Dus de overheden zijn toch ook geïnteresseerd in. Het komt niet alleen van onder, het komt van boven.
Nee. Ja, er is een. Ik denk dat de politici vandaag zo een beetje geconfronteerd worden met hun onmacht. Het globale wereldsysteem is veel sterker dan wat een nazistaat kan doen. En dus dan is de vraag die zij zich stellen, van waar kunnen we nu nog bewegen?
En wat heb jij gezegd als ze je dat vragen?
Wel, ik heb zo'n concept, ik noem dat de partnerstaat. Het is een nieuwe vorm van kijken wat een staat kan doen. Dus normaal, een staat doet eigenlijk hetzelfde als een bedrijf. Het produceert publieke diensten die passief geconsumeerd worden door passieve burgers. En het idee van een partnerstaat is dus een staat, zoals bijvoorbeeld de stad Bologna in Italië, die laat wijkcollectieven toe om voorstellen te maken om hun wijk te verbeteren. Er is een evaluatieproces en dan onderhandelt de stad met die mensen en zegt, hoe kunnen wij u helpen? Ja? Dus een volledige omkering van de visie van de staat als iets dat capaciteiten kweekt bij de mensen, zodat ze autonoom projecten kunnen.
En wat zegt zo'n Wouter Beke dan? Dat gaan we toepassen.
Ja, die is ervoor, maar kijk, er zijn 3 verschillende manieren om daarmee om te gaan. En er zijn er 2 die ik zelf, waar dat kritisch over sta. Dus bijvoorbeeld in Spanje, en de regering van Rajoy is absoluut tegen peer-to-peer, tegen het gemeengoed. Dus die gaan bijvoorbeeld een belasting heffen van €14.000... op zonnepanelen. Dus gewoon om hernieuwbare energie tegen te houden en hun grote bedrijven te beschermen. Maar dan is er een andere visie, dat is de visie van de participatiesamenleving in Nederland, de Big Society in Engeland. En daar gaan ze eigenlijk het peer-to-peer verhaal gebruiken om te zeggen, maar je hebt de staat niet meer nodig. Doe het allemaal maar zelf. Dus bibliotheken sluiten, zwembaden sluiten, jongerendiensten sluiten, vrouwendiensten sluiten. En dat is natuurlijk een catastrofe. Waarom? Omdat peer-to-peer gebaseerd is op capaciteiten. En als je al die capaciteiten eigenlijk vernietigt, gaat je dus ook het veel moeilijker maken.
Dus het is de tussenweg die we moeten hebben.
Ja, dus we moeten een heel actieve staat hebben die heel actief bezig is met de mensen autonomer te maken en hun capaciteiten bij te brengen.
En daar wordt ook op Vlaams, op Belgisch niveau over nagedacht?
Ik denk voorlopig nog heel weinig. Ja. Ik werk bijvoorbeeld vooral met Italiaanse steden. Ik werk met iemand die noemt Christian Iaione van Labgov. Dus zijn projecten Co-Bologna, Co-Palermo, Co-Battaglia, Co-Mantova. Dus er zijn heel veel Italiaanse steden die daarmee bezig zijn. In België zou ik zeggen is Gent waarschijnlijk de stad die het meest in die zin denkt. Hè? Met heel veel grassroots.
Maar je bent toch hier om de geesten te beïnvloeden.
Dat is de bedoeling.
In week tijd heb je
het. Alles start toch met het denken, hè?
Ja, we zullen dat proberen via de radio, want dan zometeen. Anders gaat er niks van komen, denk ik. Do Town is dit eerste. Let the River